Zullen we samen een gedeelte gelezen uit het boek Leviticus, het derde Bijbelboek van de Bijbel. Leviticus 23 en lezen we vers 1 tot en met vers 8. Daar staat het volgende geschreven. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen. De feesttijden des Heeren, die gij zult uitroepen als heilige samenkomsten, zijn mijn feesttijden. 6 dagen mag arbeid verricht worden, maar op de 7e dag zal er een volkomen sabbat zijn. Een heilige samenkomst, geenderlei arbeid zult gij verrichten. Het is een sabbat voor de Heere in al uw woonplaatsen. Dit zijn de feesttijden des Heeren, heilige samenkomsten, die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. In de eerste maand, op de 14e der maand, in de avondschemering, is het Pascha voor de Heere. En op de 15e dag van deze maand is het feest der ongezuurde broden voor de Heere. 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten. Op de 1e dag zult gij een heilige samenkomst hebben, dan zult gij geenerlei slaafse arbeid verrichten. Gij zult de Heere een vuuroffer brengen gedurende 7 dagen. Op de 7e dag zal er een heilige samenkomst zijn. Geenerlei slaafse arbeid zult gij verrichten. Vanmorgen willen we stilstaan bij het begrip heiligheid. Op oudjaarsavond hebben we stilgestaan bij Efeze 6, waar we opgeroepen worden om, zoals staat in vers 11, doet de hele wapenrusting van God aan om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel. En dat we op allerlei manieren aangevallen worden, dat lijkt mij voor iedereen wel duidelijk. Woensdagavond hebben we stilgestaan bij Galaten 5, waar we opgeroepen worden, daar staat het volgende in vers 16, maar ik zeg, wandelt door de geest en u zult de begeerten van het vlees geenszins volbrengen. En vanmorgen willen we stilstaan bij onze wandel met de Heer. De weg van heiliging. Dat het meer dan ooit nodig is, laat het duidelijk zijn. En vooral de tijd waar we leven, waar zoveel onheiligheid is, zoveel verwarring, zoveel zaken aan de orde zijn, is het nu meer dan ooit nodig om te gaan kijken van hoe zit het met onze wandel met de Heer. En laat het ook duidelijk zijn dat het niet alleen weggelegd is voor supergelovigen, maar voor iedereen die wederom geboren is. Want in 1 Thessalonicenzen 4 vers 1 tot 3 staat het volgende. Overigens mijn broeders, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus Christus, dat zoals u van ons hebt ontvangen, hoe u moet wandelen en God behagen, zoals u ook wandelt, u daarin nog meer zult toenemen. Want u weet welke bevelen wij u gegeven hebben door de Heer Jezus. Want dit is de wil van God. Uw heiliging. Dus we spreken hier niet over zomaar iets. Maar we spreken hier over datgene wat God van u wil. Uw heiliging. Een zekere Jonathan Edwards heeft het volgende gezegd. Hij die de schoonheid van heiligheid of van een goede moraal goed ziet, ziet het grootste en het belangrijkste in de wereld. De schoonheid van heiligheid. Want als je het boek Leviticus gaat lezen, dan zou je kunnen zeggen het sleutelvers van het Bijbelboek staat in hoofdstuk 11, vers 44 en 45. Want ik ben de Heere uw God. Heiligt u en weest heilig, want ik ben heilig. Verontreinigt u zelf niet door allerlei wemelend gedierte dat op de grond krioelt. Want ik ben de Heere die u uit het land Egypte hebt doen trekken, om u tot een God te zijn. Weest heilig, want ik ben heilig. We spreken ook over een heilig, heilig, heilig God. Niet één keer, drie keer. Die heilig, heilig God heeft zich bekendgemaakt aan het volk Israël, zoals we dat lezen in het boek Leviticus. Want waar gaat het boek Leviticus over? Als we het allereerste vers lezen, Leviticus 1 vers 1, dan staat er: en de Heere riep Mozes en sprak tot hem uit de tent der samenkomst. Het woordje en, dat is in de NBG-vertaling weggelaten, maar dat staat er wel degelijk, door de eerste Hebreeuwse letter. Dat geeft aan dat er verbinding is met het boek Exodus. Want ook als je dat laatste vers leest van Exodus 40, versen 37 en 38, de laatste twee versen, daar staat: maar indien de wolk zich niet verhief, dan braken zij niet op tot de dag dat hij zich verhief. Want op de tabernakel rustte desdaags de wolk des Heren, en des nachts was er een vuur in voor de ogen van het gehele huis Israël op al zijn tochten. Toen het volk uitgeleid werd uit het land Egypte. We hebben daar een tijdje geleden een keer bij stilgestaan bij een bijbelstudie van al de afgoden die daar in Egypte waren. Daar moesten ze uitgeleid worden. Ze moesten uit het land Egypte. Wat een beeld en aanduiding is van de wereld. Maar waar kwamen ze in? Ze kwamen in de woestijn. Ook dat was niet de bedoeling dat ze altijd in de woestijn zouden blijven, want het was de bedoeling dat ze naar het beloofde land zouden gaan. Dat zouden innemen, daar zouden gaan wonen, daar zouden gaan leven. Maar op die tocht in de woestijn krijgen ze hele specifieke opdrachten van de Heere zelf om daar een tent te maken, een tabernakel. En het bijzondere van het centrale van hoe het volk zich legerde was de tabernakel of de tent des Heren. En het bijzondere daarvan was dat daar een wolkolom was, zichtbaar aanwezig, zodat iedereen kon zien: de Heere is bij ons. En 's nachts was dat zelfs als een vuur, als een licht, zeg maar, wat zichtbaar was voor iedere Israëliet. Als je ook die vergelijking gaat maken tussen het boek Exodus en vervolgens de tegenstelling in het boek Leviticus, dan kun je de volgende dingen zeggen. In het boek Exodus zien we een aanbod van vergeving. Dat begint immers met de tiende plaag, de instelling van het Pascha. Daar zullen we straks bij stilstaan. Het boek Leviticus biedt zuiverheid. Dus eerst de vergeving, dan vervolgens de zuiverheid. In het boek Exodus zien we hoe God de mens benadert. En in het boek Leviticus is de benadering van de mens tot God. Hoe kan een zondig mens komen tot een heilig God? Nou, daar worden heel veel voorschriften in gegeven. Denk maar aan de 5 offers waar dit boek Leviticus mee begint. In Exodus zien we dat de Heere, de Christus, is de redder. Hij voert hen uit het land Egypte met een krachtige hand. En in Leviticus zien we dat Christus is de Heilige. De Heere maakt zich bekend als een heilige God. Hoe nader je tot hem? Boek Exodus laat de schuld zien van de mens. Want er moest een lam worden geslacht. Pas nadat het lam werd geslacht en het bloed werd gestreken aan de zijposten en de bovendorpel van de huizen en de verderfengel voorbij ging, pas daarna konden ze uit het land Egypte vertrekken. In het boek Leviticus zien we dat de verontreiniging van de mens steeds aanwezig is. Elke keer als er iets was, had men voorschriften hoe daarmee om te gaan. Elke zonde tot in detail die de mens doet, zou kunnen zeggen dagelijks, daar waren regels, voorschriften. Als je dat gedaan hebt, dan moet er een offer gebracht worden. Vandaar ook de tabernakel, de tent des Heren, die centraal staat in alles. In het boek Exodus spreekt God vanaf de berg Sinaï. Dat lezen we in Exodus 20 bijvoorbeeld. Waar de 10 geboden of de 10 woorden worden gegeven. En vanuit het boek Leviticus spreekt de Heer vanuit de tabernakel. In Exodus wordt de mens nabij God gebracht. En in Leviticus lezen we dat een mens nabij God wordt gehouden. Het is een heel bijzonder begin, want wij noemen het allemaal het boek Leviticus, maar de Joden noemen dit boek en de Heere riep. En hij riep. Dat is het eerste woord wat we vinden in het Hebreeuws. Hij roept. Als we dat gaan toepassen op de gemeente, in het Grieks is het woord gemeente ekklesia. Dat betekent naar buiten of eruit geroepen. En ieder die de Heer Jezus heeft leren kennen, is een geroepene. De Heer heeft u persoonlijk geroepen. Wij, degenen die geloven in Hem, dat Hij is Gods Zoon, zijn door de Heer Jezus Christus geroepen door God zelf. En dat is natuurlijk het werk van de Heilige Geest. Weet u zich al geroepen vanuit deze wereld? Ze kwamen immers uit het land Egypte, waar al de verleidingen waren. We hebben gezien dat het land Egypte was als de Hof van Eden, een schitterend land. Alles wat hun hartje begeert, om zo maar te zeggen, ondanks dat ze in slavernij waren, was daar aanwezig. Maar nu is het de Heere die hen roept in de woestijn vanaf de tabernakel, de tent des Heren. Als je dit Bijbelboek in zijn geheel zou lezen, en misschien kennen jullie dat wel, een Bijbel, die dan al de citaten van de Heer Jezus in het rood heeft afgedrukt. De rode letterbijbel wordt die wel genoemd. Als je dat zou gaan doen met het boek Leviticus, dan is bijna dat hele Bijbelboek is rood. Want het is steeds de Heere die spreekt. De woorden de Heere sprak tot Mozes wordt 35 keer gebruikt in dit boek. De woorden ik ben de Heere en ik ben de Heere uw God worden 51 keer gebruikt. Het woord heilig wordt in dit Bijbelboek 94 keer gebruikt. En het woord onrein 129 keer. Dit Bijbelboek laat Gods hart zien. Het is ook heel opmerkelijk als je de eerste 5 boeken van Mozes leest. Dit staat ook precies middenin. Dit boek is in een korte periode van tijd opgetekend, ongeveer in een maand. Je kunt het ook precies aangeven wat het begin is en wat het einde is. De Heere spreekt tot zijn volk. Hij roept, daar begint het mee. Want als we teruggaan naar Leviticus 23, daar staat in vers 1 en vers 2, ik lees het even voor uit de Statenvertaling, daar staat, daarna sprak de Heere tot Mozes, zeggende, spreek tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen de gezette hoogtijden des Heeren, welke gijlieden uitroepen zult, zullen heilige samenroepingen zijn. Deze zijn mijn gezette hoogtijden. Let vooral daarop. Het zijn mijn gezette hoogtijden. Het zijn feesten. Het zijn aanduidingen dat de Heere de mens roept om bij hem te komen. Hij is degene die uitnodigt. Want de woorden de gezette hoogtijden, dat wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 1 vers 14, daar staat. En God zeide dat er lichten zijn in het gewelf des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht. En dat ze zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. Ik heb pas geleden een boek gelezen, dat heette The Messenger, de boodschapper, geschreven door Tom Horn, een Amerikaanse wetenschapper, en die een bericht van God heeft gekregen, laat ik het zo maar zeggen, dat er een boodschapper aan staat te komen, iets wat naar deze wereld komt. Hij vergelijkt dat met hetgeen wat in Openbaring 8 staat, dat daar een ster komt na deze wereld die op de aarde valt, ster wordt daar genoemd Alsem. En bij de uitleg van het boek maakt hij de opmerking van, er zijn zo weinig mensen die de Bijbel in zijn geheel lezen. En vooral ook als je denkt aan hetgeen wat we lezen in Leviticus 23, hoe velen zijn nu eigenlijk op de hoogte van de boodschap die daar door de Heere wordt gegeven? Want het zijn gezette hoogtijden. Het zijn de gezette hoogtijden des Heeren. Het zijn aanduidingen van datgene wat de Heer van de mens, in eerste instantie van het volk Israël, vraagt. En hoeveelen zijn op de hoogte van de boodschap die daar eigenlijk in zit? Want er worden 8 feesten, zou je kunnen zeggen, worden daarin genoemd. Als eerste gaat het over de Sabbat. De 7e dag des Heren, zullen we zo bij stilstaan. Het tweede is het, voor alle duidelijkheid, het werd elke week gevierd. Elke 7e dag was daar een feestdag. Als we ze allemaal bij elkaar optellen, even voor het gemak, komen we op 70 dagen per jaar waar de Heere, de mens, het volk Israël uitnodigt om dat apart te zetten en aan hem te denken, met hem bezig te zijn. En natuurlijk heeft de 7e dag alles te maken met de rust. Het tweede feest, dat is het Pascha, het paasfeest. En het paasfeest heeft alles te maken met een lam. Want een lam moest worden geslacht op de 14e van de eerste maand, hebben we gelezen. Dat spreekt van de verlossing die er is, naar ons toegerekend, door het bloed van het lam van de Heer Jezus Christus. Het derde feest is het feest van de ongezuurde broden. Nou, hier wordt het aangegeven met matzes, die zijn ook ongezuurd. En dat spreekt van de totale overgave die ook de Heer Jezus in eerste instantie heeft gedaan. Want je kunt zeggen het Pascha, de ongezuurde broden en de eerstelingen garf heeft alles te maken met hetgeen wat de Heer Jezus al heeft vervuld. Want het volgende feest, dat is het feest van de eerstelingen, van de eersteling garf, die bewogen wordt voor de Heere, en die heeft te maken met de opstanding. Dan krijgen we de laatste 4 feesten, het wekenfeest, wat met de oogst te maken heeft. Shavuot, of Shavuot, ik weet niet precies hoe je dit moet uitspreken, maar dat is het wekenfeest en dat heeft ook alles te maken, als we dat doortrekken naar hetgeen wat er met de gemeente is gebeurd, met de uitstorting van de Heilige Geest, want wij kennen het beter onder de naam Pinksterfeest. Maar dat vindt hier zijn oorsprong, dat na 50 dagen na het Pascha het wekenfeest werd gevierd. Vooral de duidelijkheid om voor je eigen beeldvorming. Deze feesten hebben alles te maken met de opbrengst die komt vanuit het land. Wij zijn tegenwoordig niet zo goed meer op de hoogte dat wij afhankelijk zijn van hetgeen wat de aarde opbrengt. Kijk maar naar het verkeer wat er is, al de vrachtwagens die heen en weer rijden. Alles wat maar naar ons toegebracht wordt, alsof het de meest normale zaak der wereld is, van dat je zo in de supermarkt alles kunt krijgen. Maar stel dat de supermarkt op de supermarkten gesloten worden. Er geen verkeer meer is. Waar ben je dan van afhankelijk? Hetgeen wat de aarde opbrengt. En als je dan even terugdenkt aan het volk wat in de woestijn was, daar had je geen supermarkt. Daar reden geen vrachtauto's. Het enige wat daar was, zand. En dan komt op een gegeven moment de roep om brood. Manna daalde neer uit de hemel. En als er geen water was, was er de roep om water. En op een gegeven moment zeggen ze van, wij walgen van dat manna. En wat doet de Heere dan? Vogels vallen neer uit de lucht en ze eten de vogels. De Heer heeft al die jaren, uiteindelijk zijn het 40 jaar geweest in de woestijn voor zijn volk gezorgd. Maar de bedoeling was dat ze naar het beloofde land gingen. Daar gingen wonen, daar gingen werken en van de opbrengst van het land daarvan mochten genieten. Dan het volgende, dat is het feest van de bazuinen, of ook het nieuwjaarsfeest, Rosh Hoshanan genoemd. En dat heeft te maken met dat de Heere terug zal komen op deze aarde. Voor alle duidelijkheid, het heeft te maken met de komst op de Olijfberg na de periode van die 7 jaar, de tijd van de grote verdrukking. Dus voor alle duidelijkheid, dat feest is nog niet vervuld, moet nog komen. En nadat de Heer Jezus terugkomt op aarde om zijn koninkrijk hier te vestigen, zal daar zijn de grote verzoendag. Dat de zonden van het volk Israël vergeven zullen worden, zoals dat een nieuw verbond zal er gesloten worden met het volk Israël. Lees maar in Jeremia 31 en dat de wetten in het hart worden gelegd. En aan het laatste feest wat hier genoemd wordt in Leviticus 23, dat is het Loofhuttenfeest. Het feest van de tabernakel. En dat heeft te maken met de tijd, het Messiaanse Rijk, het 1000-jarig Rijk, wat zal komen waar de Heere zal gaan regeren. Als we even terugkeren naar Leviticus 23 vers 3, daar staat: 6 dagen zal men werk doen, maar op de 7e dag is het de Sabbat der rust. Een heilige samenroeping. Geen werk zult gij doen, het is des Heeren Sabbat. In al uw woningen. Een feest wat elke week werd gevierd. En voor alle duidelijkheid, dit is niet een nieuw feest in die zin, want dat wordt al in Genesis 2 vers 2 en 3 wordt dat genoemd. Er staat: als nu God op de 7e dag volbracht had zijn werk dat hij gemaakt had, heeft hij gerust op de 7e dag van al zijn werk dat hij gemaakt heeft. Dat hij gemaakt had. En God heeft de 7e dag gezegend en dien geheiligd. Opdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk. Hetwelk God geschapen had om te volmaken. De 7e dag is een heilige dag. Maar ja, de mens zou de mens niet zijn dat hij alles wil veranderen. Want wat gebeurde er ten tijde van Constantijn de Grote? de grote Constantijn de Grote, de keizer, die het christendom tot staatsgodsdienst veranderde. Dat kunnen we lezen in Openbaring 3, de brief aan Pergamum, het huwelijk tussen de staat en de gemeente. Laat ik het zo maar even zeggen. Staat en godsdienst. Want Constantijn de Grote bepaalde dat de tweede dag van de Romeinse planetenweek, en dat is de eerste dag volgens de Joods-christelijke telling, in het gehele Romeinse Rijk een algemene rustdag zou zijn. Op 3 maart 321 schreef hij de keizer het volgende. Alle rechters, de bevolking van steden en allen die in de nijverheid werkzaam zijn, moeten rusten op de vereerenwaardige dag van de zon. Alleen de boeren zullen vrij en ongehinderd het werk op de akkers verrichten, omdat het vaak voorkomt dat geen dag geschikter is om het zaad aan de voren toe te vertrouwen of de wijnstokken te planten in de gaten die daarvoor gegraven zijn. Aan de gunst van het ogenblik waarvoor de hemelse voorzienigheid gezorgd heeft, mag niet voorbij gegaan worden. Wat is dat toch wat met de mens? Altijd als God iets zegt, wij weten het beter. Nee, het moet niet de zevende dag zijn, het moet de eerste dag zijn. Het is doorgevoerd in het hele Romeinse Rijk als een rustdag. En het is prima dat je rustdag houdt, maar God zegt het is de zevende dag. Staat ook in Jesaja 58 vers 16 en 17. Indien gij niet over de Sabbat heen loopt, door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de Sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag des Heren van gewicht, en die eert door nog uw gewone bezigheden te doen, nog uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in de Heren. Vooral de duidelijkheid, het gaat er mij niet om een bepaalde dag naar voren te halen, want Romeinen 14 vers 5 en 6 zegt, want de een stelt de ene dag boven de andere dag, maar de andere stelt alle dagen gelijk. Indien zij in zijn eigen denken, ieder zij in zijn eigen denken ten volle verzekerd. Wie de dag in acht neemt, neemt hem in acht voor de Here. Maar nogmaals, de Heere heeft de zevende dag heilig verklaard. Alle andere dagen zijn in die zin, doet er niet zoveel toe, maar zou je zeggen vanuit Romeinen 8, maar de Heere heeft het heilig verklaard. Want ook, als straks het vrederijk wordt opgericht, het duizendjarige rijk, zal daar gewoon de Sabbat worden gevierd als de heilige dag. Dat lezen we namelijk in Ezechiël 44 vers 23 en 24. Er staat, en zij zullen mijn volk onderscheid leren tussen het heilige en het onheilige. En een bekend maken het onderscheid tussen het onreine en het reine. En over een twistzaak zullen ze staan om te richten. Naar mijn rechten zullen zij hen richten. En ze zullen mijn wetten en mijn inzettingen op al mijn gezette hoogtijden houden. En mijn sabbatten heiligen. Het geeft heel duidelijk aan dat die zevende dag, die nog in vervulling gaat in het duizendjarige rijk, dat die dag centraal staat. Maar als we dat niet toepassen op onszelf, wij komen samen, ook vanmorgen op de eerste dag van de week. En als je bedenkt dat het heilige samenroepingen zijn, zoals het was, één keer per week, hoe gaan wij daarmee om? Hoe staan wij daarin? In een tijd waarin kerken niet samenkomen, kerken gesloten worden er steeds minder mensen samenkomen. Wat doen wij daarmee? Laten we maar even opzoeken hetgeen wat staat in Hebreeën 10. En dan lezen we vers 19 tot en met 25. Lezen de Telons vertaling. Daar wij broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom, door het bloed van Jezus, langs de nieuwe en levende weg die hij ons heeft ingewijd, door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees, en wij een grote priester hebben over het huis van God, laten wij naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, de harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen met rein water. Laten we de belijdenis van de hoop onwankelbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar acht geven, tot aanvuring van liefde en goede werken. En laten we onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen gewoon zijn. Maar elkaar vermanen, en het zoveel te meer naarmate u de dag ziet naderen. Wij zien de dag naderen, dat de Heer Jezus de gemeente wegrukt, opneemt, de Heer tegemoet in de lucht. We zijn begonnen met een vers te lezen uit 1 Thessalonicenzen 4. Als je het hoofdstuk verder leest, dan wordt er zo duidelijk gemaakt dat wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. De doden zullen eerst opstaan. Dan zullen wij, die levenden, de Heer tegemoet gaan in de lucht en voor altijd bij hem zullen zijn. En laat het duidelijk zijn, dat kan elk moment gebeuren. Er is geen enkele profetie in de Bijbel die in vervulling hoeft te gaan tot dat moment er is. Maar als we dat zien naderen, het komt dichterbij, steeds dichterbij, steeds dichterbij. Wat moet je dan doen? We worden opgeroepen om thuis te blijven. Het is juist het omgekeerde. Als je dat ziet gebeuren. Dus je zou kunnen zeggen, dit is een teken van de tijd. Want men doet precies het omgekeerde wat hier staat. En hier staat zo duidelijk bij. Laten wij op elkaar acht geven. Tot aanvuring van liefde en goede werken. Want zoals we in afgelopen woensdagavond bij stil hebben gestaan. Wat is de vrucht van de geest. Waar begint dat mee? Als we wandelen door de geest. De vrucht van de geest is liefde. Daar begint het mee. En dat is niet de menselijke liefde, maar het is de gevende liefde. Liefde die niet zelf centraal staat, maar die waar de Heer in groot gemaakt wordt. Een heilig leven, want daar hebben we het vanmorgen over, gaat niet vanzelf. Als je kijkt naar het boek Leviticus, hoe precies alles wordt beschreven, wat je ook misdaan hebt, je moet het zus doen, je moet het zo doen. Want het eerste feest, wat dan vervolgens wordt genoemd na de Sabbat, dat staat in Leviticus 23 vers 4 en 5. Deze zijn de gezette hoogtijden des Heren. De heilige samenroepingen. Welke gij uitroepend zult op hun gezette tijd. In de eerste maand, op de 14e der maand, tussen twee avonden, is des Heren Pascha. Want wanneer werd het ingesteld? Dat lezen we in Exodus 12 vers 5 tot 7. Er staat: gij zult een volkomen lam hebben, een man, een 1 jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben, tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En gij zult van het bloed nemen en het strijken, het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen, in welke zij het eten zullen. Want waar spreekt het bloed van het lam van? We zien daar de hand die waar een spijker in werd geslagen. Want zo staat het in 1 Korinthe 5 vers 7. Zuivert het oude zuurdeeg uit, opdat gij een nieuw deeg bent. U bent immers ongestuurd. Want ook ons Pascha Christus is geslacht. Want naast vervolgens het Pascha, daar volgde eigenlijk gelijk het feest van de ongezuurde broden daarop. En vervolgens de eerstelingengarf, wat alle drie te maken heeft met datgene wat de Heer Jezus heeft gedaan. Hij is voor u geslacht. Hij heeft zijn bloed gestort. De spijkers zijn geslagen in zijn handen, in zijn voeten. De doornenkroon is hem opgezet. Zijn rug was kapot geslagen. Hij heeft zijn bloed gestort. Hij heeft zijn lichaam gegeven. En hij is opgestaan. En je zou kunnen zeggen, dat brengt het heel dichtbij. Want wat doen wij één keer in de maand? Wij vieren de maaltijd des Heren. En die drie feesten spreken daarvan. Hij heeft zijn leven gegeven, zijn lichaam gegeven, en hij is na de begrafenis, dat hij 3 dagen en 3 nachten begraven is geweest, opgestaan uit de dood. We spreken over een heilig, heilig, heilig God. Vanuit dit boek, het boek Leviticus, is die heilige God die naar de mens komt. En die mens zo graag wil hebben aan zijn hart. Bij zijn hart. Hij wil zijn hart aan hem bekendmaken. In hoeverre zijn wij gehoorzaam aan hem? En hoeverre staan wij in steeds elke dag in die wapenrusting van God? En hoeverre laten we ons leiden, wandelen we door de geest? En hoeverre is ons leven een heilig leven? Want het woord heilig betekent afgezonderd van, toegewijd aan. Want we zijn in deze wereld gezet. De wereld om ons heen, die in de boze ligt, doet alles eraan om die weg van heiliging niet te wandelen. Het is een opdracht aan u om steeds weer te kijken van het gaat om de Heer Jezus Christus. Zo kunnen we lezen ook in Openbaring 5 vers 5 en 6. Als daar de boekrol wordt aangeboden en de vraag komt wie is waardig die boekrol te nemen. En dat er niemand waardig is, maar dat dan vervolgens zegt, en een van de oudsten zei tot mij, ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, heeft overwonnen om het boek en zijn 7 zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon en van de 4 levende wezens en in het midden van de oudsten een lam staan als geslacht. Dat had 7 horens en 7 ogen. Welke zijn de 7 geesten van God uitgezonden over de hele aarde. Als we straks weggerukt worden van deze wereld, we zullen de troon van God zien. Dan zal daar staan het lam staande als geslacht. Wat terugwijst op de Pascha, op de paasfeest. Dat de Joden een lam in een huis moesten houden voor een aantal dagen. Ze raakten als het ware vertrouwd met het dier. En daarna moesten ze dat lam slachten. Want als je zo'n lam ergens weghaalt waar je niks meer hebt, dan kost dat geen moeite. Maar als je daar een verwantschap met hebt en het dan moet offeren aan de Heere, dan kost het jou iets. En laat het duidelijk zijn, de Heere Jezus heeft werkelijk alles gegeven. Het heeft hem alles gekost. We hebben te maken met een heilige God. En die heilige God, hoe kan een zondig mens naderen tot een heilige God? Dat is niet omdat wij zo geweldig zijn. Dat wij niets verkeerd doen. Het komt alleen maar door de persoon van de Heere Jezus Christus. Want ook ons Pascha Christus is geslacht.